we leven ook een beetje in een stel je niet zo aan maatschappij, vind ik af en toe. En ik vind het gewoon heel erg mooi om het gewoon bespreekbaar te maken. Want ik kan me voorstellen dat er ook misschien een kleine schaamte is. We hoeven niet zo streng voor jezelf te zijn. Echt niet. Je moet een beetje, als je ergens last gaat, doe. Weet je, dat heb ik wel. Mijn relatie ging uit. Mijn neefje verloren. Alles zat tegen. En toen was ik wel echt gewoon even kapot, weet je wel.
Sylvana, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
Een bijzondere aflevering. Want afgelopen 10 oktober was het weer World Mental Health Day. En mentale gezondheid is eigenlijk een steeds groter wordend probleem, zou je kunnen zeggen. 1 op de 3 jongeren die ervaart prestatiedruk. En 1 op de 7 jongeren ervaart mentale klachten ten gevolge van die prestatiedruk. Ik was ook ooit een van die jongeren. Dus ik heb ook op vrij jonge leeftijd een burn-out gehad. Waardoor dit onderwerp me ook nog dichter bij het hart ligt misschien dan de gemiddelde mens, om het zo te zeggen. En daarom heb ik de handen ineengeslagen in de krachten met Mind. Zij zetten zich ook heel erg in om de mentale gezondheid beter te maken in Nederland. En om 1 aanspreekpunt te creëren. En daarmee maken wij deze bijzondere serie. En zijn we ook heel erg blij om jou als gast hier te mogen ontvangen.
Ik vind het ontzettend fijn om hier te zijn. En met jullie allemaal. Dank je wel daarvoor.
Ja, want zoals je al zegt, we zitten inderdaad niet met z'n tweetjes, maar met z'n vieren in totaal. Omdat ik dacht van, we kunnen het over jongeren gaan hebben of we kunnen het met jongeren gaan bespreken. En we hebben hier Lars en Iris bij ons zitten die dat het gesprek ook gaan joinen. Omdat ze zelf ook een eigen ervaring hebben met ofwel prestatiedruk ofwel mentale klachten. Dus ook chill dat jullie er zijn, want dat maakt het gesprek wel compleet.
Ja, heel graag. Mooi.
En ik zou ook zeggen, als iemand vragen voor elkaar heeft of je denkt van hé, hier ga ik op aan of ik wil erin vallen, dan is dit juist de plek om dat te doen. Maar om misschien wel even gericht op jou af te trappen. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk de uitnodiging voor dit gesprek.
Ja.
En ik was heel erg benieuwd, waarom wilde je meedoen?
Ik vind het heel erg goed dat je dit doet. De cijfers wat je net opnoemt is best wel schokkend. En ik vind dat echt wel wat aandacht verdient. En er zullen vast jongeren zijn die dit horen en denken van hey, zie je wel. Of als we maar 1 iemand een beetje kunnen helpen, dan vind ik dat al een hele fijne gedachte. Ja. Om het gewoon bespreekbaar te maken. Want ik kan me voorstellen dat er ook misschien een kleine schaamte is. Of een... We leven ook een beetje in een stel je niet zo aan maatschappij, vind ik af en toe. En ik vind het gewoon heel erg mooi dat jullie dat bespreekbaar maken. En dan zeg ik daar natuurlijk altijd ja tegen.
Ja, wat ja. Mooi. Mooie reden inderdaad.
Ja.
Want is dat voor jou als toch wel nuchtere Friesin, kan ik zeggen, iets waarvan je zegt van ja, die schaamte of taboe rondom bijvoorbeeld mentale gezondheid, iets wat je ook vanuit je eigen omgeving kent? Of is dat een aanname die ik nu doe, wat er vaak wordt gezegd, maar is het juist heel open?
Nee, ik heb wel altijd geleerd van hey, het valt wel mee en je moet doorgaan. Terwijl ik zeg altijd een sneetje in de vinger is voor de ene veel pijnlijker dan voor de ander. Je kan niet oordelen hoe diep of hoe pijnlijk dat sneetje is.
Ja.
Dus alsjeblieft praat erover en ga eraan werken, zeg maar. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
Heel mooi inderdaad. En als ik nu aan jou vraag van wat is een hele belangrijke gebeurtenis tijdens jouw jeugd? Die ik zou moeten weten om de persoon die nu tegen me over zit beter te kunnen begrijpen. Wat komt er dan als eerste in je op?
In mijn jeugd? Nou, ik heb nog steeds een broer die heeft autisme. En vroeger was dat heel heftig. En ik ben de jongste. En ik was wel altijd het pispaaltje, zeg maar. Dus ik werd echt wel... ik heb overal nog wel littekens en zo. Gewoon omdat hij me kneep en pijn. Ik ben daar wel...
Ja.
Dat heeft denk ik mij wel gevormd als meisje of als kind. Of,
welke impact had dat op jou of heeft dat misschien nog steeds?
Ik had het er laatst met mijn zus over, want ik heb ook nog een zus en ik heb nog een broer. Dus ik was de jongste. Kijk, we moesten ons heel erg aanpassen. Wij moesten met z'n allen de tafel afruimen, maar hij niet. Want hij hoefde dat niet te doen. En als kind is dat best wel eens heftig, want je begrijpt dat niet. Waarom moet ik de tafel afruimen en mag hij op de bank gaan chillen?
Ja.
Hij had een bijzondere... je moest hem anders behandelen. En als kind vind je dat niet altijd eerlijk, weet je wel. Waarom mag jij dit wel en mag ik dat niet? Of ja, ik mocht ook niet zingen tijdens het eten, omdat hij dat te veel prikkels vond. En ik best wel zielig eigenlijk. Ik was gewoon een jong meisje die wilde zingen.
Ja.
Is toch vrolijk, is toch leuk? Maar dat heeft mij wel gevormd tot wie ik ben.
Ja.
En
welke invloed, wat deed dat dan met je? Werd je daardoor juist meer in jezelf gegeven van, oh, blijkbaar mag dat allemaal niet? Of welke...
Nou ja, ik liet daardoor wel over me heen lopen, want ik was jong en ik was de jongste, dus ik kon ook niet echt terugvechten of zo.
Ja.
Maar ik werd daar wel heel snel, denk ik, zelfstandig van. En juist voor mezelf opkomen later, dat heeft mij wel gevormd, denk ik.
Ja, ja, bijzonder.
Ja.
En de band met je broertje, want je zegt natuurlijk, zeker vanuit het perspectief van een kind, kan je me helemaal voorstellen van ja, je begrijpt niet wat er met hem aan de hand is en waarom dat onderscheid wordt gemaakt.
De band met mijn broertje is helemaal beter geworden. Het is bizar. Hij heeft het een soort van overwonnen, dat autisme. Het is echt krankzinnig. Ze zeiden vroeger tegen hem, jij kan niet op een normale school. Jij moet speciaal onderwijs. Je kan nooit normaal gaan wonen. Je moet, hij is op wereldreis geweest. Hij heeft een laatste leuk vriendinnetje. Ik ben zo trots op hem. Het is nu gewoon mijn allerbeste vriend.
Ja.
Ja, dus het is helemaal gekeerd, zeg maar.
Zeker.
Ja.
En als je al zegt van, ik begreep hem vroeger al niet. En waarom dat onderscheid werd gemaakt. Vroeg je in het begin natuurlijk, waarom zei je meteen, ja, ik wil hier aan meedoen, wat natuurlijk verschillende redenen heeft, want die heb je al genoemd. Maar hoe werd er dan vanuit jullie omgeving vroeger op hem gereageerd? Dus ook bijvoorbeeld op school of in de familie of andere mensen, zeg maar, om jullie gezin heen die er verder vanaf stonden dan dat jij dat deed?
Nou, op school was hij een heel stil jongetje en hij zei niks. En
ja.
Dan ben je natuurlijk target om gepest te worden. Dus dat hij had ook niet echt vrienden en zo. Maar hij heeft wel de mazzel, denk ik, gehad dat hij dus twee zussen, een zusje en een zus had, een broer. Die op een gegeven moment, wij hebben hem meegenomen in onze vriendengroep. En daar is hij uiteindelijk een beetje gaan settelen. Dus onze vrienden zijn zijn vrienden geworden. Dus wij hebben hem echt heel erg, kom jongen, we hebben hem echt geholpen. Als we dat niet hadden, als hij enigszins kind was geweest, was het een hele andere jongen geworden.
Ja, bijzonder inderdaad. Ja. Dat het niet... Je hebt juist een sociaal vangnet in plaats van dat het is van zoek het zelf maar uit.
Ja.
En hoe was jij op school? Was jij iemand die er dus wel heel veel zin in had en zich daar wel zeker in voelde? Of hoe,
ja, ik durfde heel veel. Ik kwam binnen in de klas, groep 1, en ik deed de deur open. Mijn moeder zei het gisteren nog. Ik zei, hallo, ik ben Savannah IJsselmuiden en ik kom bij jullie op school. Ik heb er zin in. Dus ik was best een dapper meisje volgens mij. Ja. Ik durfde wel veel.
Ook wel heel duidelijk met een visie wat je wilde gaan doen. Of juist heel erg ontdekkend van nou, laat het wel op me afkomen en ik zie wel wat er...
Nee, ik wist altijd wel wat ik wilde, ja.
En dat is?
Ik wilde altijd actrice worden.
Ja.
Ja. Ja. Maar daar ben ik wel van teruggekomen.
Ja, vertel.
Ja, ik moest een keer...
Want je hebt het allemaal gedaan. Je presenteert, acteert.
Ik heb van alles aan, maar ik moest een keer... voor een programma van RTL moest ik een reconstructie spelen. En ik moest een pester spelen. En ik had iemand geslagen. En dat meisje vertelde dat verhaal ook in het echt. En ik was dan de pester. Maar ik heb me gewoon een week heel kut gevoeld. En omdat ik... Terwijl ik moest het spelen, hè?
Ja.
Maar ik heb me gewoon zo kut... Dus ik dacht, ik ben een super slechte actrice. Ik neem dit gewoon allemaal mee naar huis. Ik word hier ongelukkig van. Ik wil dit helemaal niet willen. Dus toen ben ik meer gaan presenteren. Dat vind ik veel leuker.
Ja, omdat je gewoon echt jezelf kan zijn in die...
Ja, en dat je andere mensen hun verhaal kan laten vertellen en kan laten stralen. Ik vind dat heel erg leuk.
Ja.
Ja.
Hoe is het dan om je eigen verhaal steeds meer te vertellen? Want ik kan me ook voorstellen als presentatrice breng je natuurlijk of ontvang je vaak het verhaal van anderen. Maar jij staat ook steeds meer gedurende je leven eigenlijk zelf meer in de spotlight. Hoe voelt die positie voor je?
Ik vind het wel een beetje onwennig af en toe.
Ja.
Ja. Ja, maar ik vind het ook als ik mensen wel kan inspireren met bepaalde dingen, dan doe ik dat heel graag. Ja.
Ten koste ook van jezelf?
Ik denk wel dat ik dat wel eens heb gedaan. Ja.
Ja. Kan je daar eens een voorbeeld van geven hoe dat dan...
Ik weet wel van mezelf dat ik mezelf wel goed zou kunnen wegcijferen. Maar ik denk dat ik dan ongelukkiger zou zijn als ik het niet zou doen. Dus op het moment dat... Ja, ik kan niet zo goed uitleggen, maar stel, we hebben allemaal superveel honger of zo nu.
Ja.
Dan zou ik er ongelukkiger van worden dat jij dat niet hebt. Dus dan geef ik het niet. Dus het is eigenlijk egoïstisch dat ik zeg, eet jij nou alsjeblieft die ene appel. We hebben maar één appel met z'n allen, eet jij hem alsjeblieft. Dus dan cijfer ik misschien mezelf wel weg,
precies,
want ik heb zelf ook honger. Maar ik zou me echt kutter voelen als ik wel die appel zou eten en jij zou honger hebben.
Ja.
Dus dat is een beetje een rare gedachtegang, maar ja.
Nou ja, je haalt dan veel geluk eruit inderdaad als het voor anderen ook goed gaat. Ja,
dat denk ik wel.
Maar het is dus niet dat je daar zelf zegt van ja, er zijn ook wel situaties geweest dat ik zelf eigenlijk daarna juist dat er zo erg over mijn grenzen heen werd gegaan, bijvoorbeeld doordat ik me zo opstel, dat het toch ook bij mij niet heel erg lekker meer voelde.
Jawel, dat is natuurlijk wel eens gebeurd. Ja.
Ja.
Ja, absoluut. Maar ik moet echt zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer ik echt heb geleerd om mijn grenzen aan te geven. En dat is echt heel erg belangrijk. Ja.
Ja. En kun je eens een voorbeeld geven? Want ik denk bij jou, dat viel me ook op in interviews, dat er heel vaak, en dat snap ik ook wel, maar er wordt gevraagd naar van oké, hoe reageert een man op jou in social media en DM's? Ja. Dat is natuurlijk een heel belangrijk thema, maar ik kan me ook voorstellen, jij werkt ook gewoon in een hele prestatiegerichte wereld natuurlijk, omgeving. Er zijn heel veel mensen die misschien jouw positie willen. Dat er ook andere voorbeelden zijn waarvan je zegt van ja, dat ziet even niet op. Ik sta in de kroeg en iemand bejegent me niet zoals ik dat wil, maar ook veel... veel minder obvious, zeg maar, dat het ook gebeurt dat mensen over je grenzen proberen te gaan.
Oh ja, zeker. Echt waar. En dat vind ik. Maar dat was. Ik was een paar weken geleden in Gersonisos voor. Met een merk was ik mee. En ja, oké, ik had al gezegd. En dat klinkt heel, heel verwend. En dat wil ik helemaal niet. Maar ik had gezegd: wil er alsjeblieft iemand bij mij blijven? Want ik ging filmen. Want op het moment dat je staat met een camera. Je staat echt midden in Gersonisos. Ja. Tijdens uitgaan was het. En ik zei. Het klinkt nogmaals, het klinkt zo verwend van wilde iemand op mij passen of een beveiliger, weet je. Maar ik weet op dat moment begeef ik me wel een beetje in het hol van de leeuw. En dat zeg ik niet omdat ik denk, oh, maar omdat ik het weet. Omdat ik het vaak heb meegemaakt. Mensen hebben een pilsen mannetje op. En nou ja, en toen deden ze met ja, dat komt wel goed. Deden ze een beetje sceptisch, weet je wel. Terwijl ik echt heb gezegd, alsjeblieft. Ja. Op het moment dat ik daar kom staan, nou echt, het werd echt gek uit. En mensen, op een gegeven moment werd ik opgetild. En dat vind ik dan vervelend, want ik wil met iedereen op de foto, met alle liefde, maar blijf van me af, weet je wel.
Ja, ja.
Dan op een gegeven moment, dan, ja, dat vond ik niet leuk. En, dan,
en misschien dat merk, of in ieder geval degene waar je dat aan hebt aangegeven, je dan ook niet serieus genoeg neemt. Of ik weet niet wat het dan is, maar in ieder geval om gewoon te zeggen, oké, dit is blijkbaar nodig om haar veiligheid en ook überhaupt dat je je fijn voelt te gaan leren.
Ja, daarin voelde ik me op dat moment wel echt eventjes dat ik dacht, ja, zie, ik zei het toch, alsjeblieft. Ik zeg het niet voor niets. Ik vind het heel vervelend om te moeten zeggen. Want ik vind het nogmaals, het klinkt een beetje verwend en oh. Maar het is dus niet voor niks, want jullie zien het zelf ook. Dus ze waren ook geschrokken, weet je wel.
Ik vind het ook helemaal niet verwend klinken eigenlijk.
Nee, nou ja, ik denk, ja, beveiliger, weet je. Ik blijf liefst gewoon lekker chill. Maar op dat moment, ja, ik had dus wel
gewoon nodig, gelijk.
Ja.
Heb jij daar ervaring mee, Iris? Want grenzen aangeven is natuurlijk ook iets heel belangrijks om überhaupt zelf lekker in je vel te kunnen en blijven zitten. Want als iedereen deelt maar over je grenzen in loopt, ja, dan ben je zelf degene vaak die daar onder leidt. Hoe werkt dat voor jou? Om dat te doen of te ervaren dat iemand bijvoorbeeld daar overheen probeert te gaan?
Nou, ik heb dat wel echt moeten leren. Zeker omdat ik ben altijd wel best wel stil geweest. Best wel verlegen, ingetogen, hoe je het ook wil noemen. En daardoor kregen mensen ook denk ik wel vaak het beeld van, oh, daarbij kunnen we wel van alles maken, weet je wel. Dus,
ja.
En dat liet ik dan ook wel gebeuren, omdat ik ook kon niet goed mijn gevoel uiten en daarmee omgaan. Dus om dan maar een beetje een conflict te vermijden, ging ik ook altijd een beetje mee met die stroom, weet je wel.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk pas toen ik heb best wel veel therapie gehad. En daar heb ik dat echt wel moeten leren om ook in eerste instantie bij mezelf te voelen van oké, wat is mijn grens? Want dat was voor mij al heel vaak onduidelijk van, wanneer wordt er nou echt over mijn grens heen gegaan? En dat stond ik eigenlijk helemaal niet bij stil. Of wilde ik niet bij stilstaan.
Ja.
Dus eigenlijk was dat stap 1. Om te voelen, oké, wat is voor mij oké? En waar is het niet meer chill voor mij?
Hoe voel jij dat dan? Want ik kan me voorstellen dat inderdaad voor heel veel mensen, ja, ze van ja, je moet je grens aangeven. Dat logisch klinkt. Maar en als iemand je vastpakt bijvoorbeeld, terwijl je dat niet wil, is dat heel duidelijk nogmaals. Maar waarin zitten misschien die wat meer onderliggende dingen? Zit dat in een... Voel je dat in je buik bijvoorbeeld, dat je denkt, het voelt niet lekker, of hoe werkt het bij jou?
Nou, ik denk dat het in eerste instantie wel een beetje door schade en schande, zeg maar. In de zin van, ik merkte het eerst altijd achteraf pas, dat ik me bijvoorbeeld heel erg uitgeput voelde door een bepaalde sociale situatie. Of dat ik achteraf gewoon dacht van, oké, hier heb ik geen voldoening uit gehaald, of dit vond ik niet fijn. En dat de kunst dan was om op dat moment te denken van, oké, tot welk punt voelde ik me wel oké, weet je wel. En als je dat achteraf in eerste instantie gaat analyseren, dat je dan steeds eerder in het moment zelf kan denken van, hey, dit was een situatie waarbij ik me de vorige keer niet meer prettig voelde. Hoe is dat voor mij nu? Dus dan ben je eigenlijk intern de hele tijd aan het checken van, oké, is de grens hier nu? Maar dat kost heel veel tijd hoor. In ieder geval bij mij heeft dat wel echt wat voet in de aarde gehad. Maar het scheelt ontzettend veel, vooral veel energie als je dat goed leert te doen en durft te doen.
Ga begrijp ik.
En je dus even daar bewust van zijn. Wat je zegt van even nadat je iets hebt gedaan, reflecteren van kreeg je energie van of kost het alleen maar energie.
Ja.
Het is ook interessant natuurlijk om met verjaardag en sociale dingen te doen, om daar echt eerlijk over te zijn. Ik ben op het duur namelijk bepaalde dingen gaan skippen. Dus ik zei van ja, dit werkt gewoon niet. En dan had je een weekend gehad waarin je op moest laden en dan een soort 6 verplichte nummertjes gedaan. En op maandag gewoon helemaal kapot aan de week beginnen.
Ja, en ik denk ook dat het best wel een taboe is dat mensen ook maar ervan uitgaan dat je alles maar leuk moet vinden, weet je wel. Van, oh, wat ga je doen het weekend? Ja, ik heb 4 feestjes. Oh, wat tof, weet je wel. Terwijl soms is het voor jou gewoon echt beter om thuis te blijven. Ook al zegt iedereen van, ah, kom dan mee, het wordt vast wel leuk. Nee, soms is het gewoon, zijn 2 feestjes genoeg, weet je wel. En dan is dat gewoon voor jou de beste keus.
Ja, zeker. Ja. Herken jij er iets in, Sylvana?
Ja, wel. Misschien wel op een andere manier. Maar ik probeer ook wel gewoon de laatste tijd dat ik echt leef vanuit, oké, waar word ik gelukkig van? En ik had laatst ook zo'n situatie, het is misschien heel iets anders, maar op mijn werk moest ik iets doen. Ja, het was hartstikke vet, maar ik vond het hartstikke eng. Ik dacht, ik vind het gewoon echt niet leuk meer.
Ja.
En dacht ik ook, normaal denk ik, een paar jaar geleden had ik het doorheen, oké, is heel graag gewoon, maar nu dacht ik, fuck it, ik word hier ongelukkig van, ik vind het niet leuk, ik doe het niet. Waarom zou ik iets gaan doen wat ik echt niet leuk vind, waar ik echt bang van word?
Ja,
voor zo'n fucking kutfilmpje, dag.
Ja, dat is echt die grens dan inderdaad.
Dus ik herken wel een beetje wat je zegt van, oké, waar voel ik me prettig bij? Pas ik dan wel eigenlijk hetzelfde, maar ik zeg dan tegen mezelf, word ik hier gelukkig van? Nee, ik word hier niet gelukkig van, dan doe ik het niet. En natuurlijk moet je af en toe dingetjes doen waar je niet gelukkig van wordt, zoals bijvoorbeeld die verjaardag bij je tante. Weet je, want het is af en toe een beetje.
Ja, het is geven nemen, dat natuurlijk
geven
wel. Ja,
en nemen,
zeker.
Dus, want ja, je wil ook niet. En ik denk ook dat het af en toe. Ik had ook wel eens vroeger dat ik echt geen zin in een feestje. En dan dacht ik, ik ga niet. En dan zei mijn moeder, ga nou. Want je moet ook niet blijven hangen in af en toe dat je alles gaat afzeggen. Het is ook goed om juist wel daar af en toe uit te gaan. En daar had ze er wel gelijk in. Dus het is denk ik, een balans vinden is heel erg belangrijk daarin.
Ja, wat jij nu zegt vind ik inderdaad, of wat jullie eigenlijk allebei zeggen. Ik heb wel eens gezegd, want soms is voor mij de oplossing, juist ik noem het is vrijdag. Je hebt een hele zware week gehad en je zit eigenlijk thuis dat je denkt, ik kan niet meer, ik ben kapot. Het beste ga ik nu gewoon bijvoorbeeld nog even sporten rustig en dan naar bed. En de ene keer kan ik dan bijvoorbeeld juist naar een feestje gaan en daar helemaal van opladen en denken, nee, ik had hier naartoe moeten gaan, want dit was helemaal goed. En dan is het top, maar het is ook 2 van de 3 keer dan bijvoorbeeld, dan doe ik dat toch en dan sta ik op het feestje en denk ik, nee, weet je, dat is nu zelfs nog meer over mijn grens, waardoor ik bijvoorbeeld de hele zondag gewoon knock-out lig. En, dus het is meer om te zeggen, het is heel moeilijk inderdaad om aan te voelen van, ja, wat is nou de juiste stap wanneer ik dit voel of zo.
Ja.
En misschien is het dan ook wel inderdaad door schade en schande gaan proberen en kijken wat werkt. En dan ook soms met toegeven dat het dus af en toe niet werkt en dat je er even vanaf ligt. Dat kan natuurlijk ook, maar...
Ja.
En hoe heb je dat ervaren in het moment, hoe lang zit jij nu in de media?
Best lang.
Zeg maar echt in public eye?
Wat zei?
Dat je echt inderdaad in de spotlight staat, een jaar of 5, 6 of zo? Of?
Iets langer. Langer. Ja, ik was denk ik 18 of 19 toen begon ik voor SBS6. Dus toen kwam het een beetje op, ja.
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 En moet je dan in het begin juist ook veel dingen doen die wellicht niet goed bij je passen, om maar gewoon bijvoorbeeld de ervaring om te doen of te pakken
zeker,
wat je pakken
ja,
kan?
Ja. Maar ik heb heel veel dingen gedaan en waarvan ik achteraf denk, hoe. Maar dat was een stukje gewoon ambitieusheid. Dus ik wilde gewoon daarheen. En
ja,
dan moet je af en toe ook ander. Maar dat is denk ik met elk beroep zo. Ik heb ook altijd in horeca gewerkt en ik vond de horeca te gek om te bedienen. Maar ik had een hekel aan schoonmaken, maar het hoort er wel bij. Dus af en toe moet je ook dingetjes doen op je werk wat misschien iets minder leuk is. Ik werk al een tijdje.
Is er een moment geweest dat het te veel naar die kant ging? Dat je zegt van nou, maar toen had ik wel dat ik te lang in zo'n patroon zat, bijvoorbeeld van dingen die niet echt bij je pasten, dat je er ongelukkig van werd? Of is het altijd, of zie je overal wel ook weer de lol van in dat je denkt?
Ja, ik probeer wel, ja. Ja, nee, ik heb dat niet echt gehad.
Ja.
Wat ik wel herken voor jou is, dat heb ik dan wel weer gehad, dat als je dan iets doet, dat je die hele zondag kapot bent. Maar dat heeft bij mij te maken met, ja, best wel gevoelig, ook voor prikkels en alles.
Ja.
Heel gevoelig. Ik ben eigenlijk een beetje hooggevoelig. En dat vreet af en toe wel echt aan.
Ja.
Waardoor je echt kapot bent.
Ja. Ik zie hier 2 mensen knikken hierbij. Dus dat klinkt volgens mij herkenbaar dan.
Ja, zeker.
Ik denk zeker als je hooggevoelig bent, dat je wel ook onder prestatie en zo veel eerder bezwijkt. En nog beter je grenzen moet leren kennen. Ik weet niet of dat herkenbaar klinkt.
Ja, en ik denk ook zeker, nou ik weet niet of jullie de lepeltjestheorie kennen. Dat je gewoon, de lepeltjestheorie.
Nee, niet
ja. Oh, nou, als je een bepaald, je hebt per dag een bepaald aantal lepeltjes. En activiteiten die kosten dan allemaal nou ja, ook een bepaald aantal lepeltjes. En als, als je er meer gebruikt dan dat je er eigenlijk op een dag hebt, dan trek je die van de volgende dag af. Dus dan heb je er de volgende dag minder. Dus als je op een dag allemaal dingen doet die op zich heel leuk zijn, maar heel veel lepeltjes kosten,
ja,
dan heb je daar gewoon een dag voor nodig om weer op te laden. Heb ik ooit geleerd van een therapeut en sindsdien helpt het me ook
ja,
wel,
precies.
Ook om het uit te leggen, weet je wel. Dus ik zeg van, nee, ik ga niet meer afwassen, mijn lepeltjes zijn op. Dat is een fijne methode om het te verwoorden.
En dan kan ik me ook nog voorstellen dat verschillende activiteiten zijn met verschillende levenskosten. Want als ik gewoon lekker ga wandelen in het bos bijvoorbeeld, ja, daar word ik altijd wel relaxed van en krijg ik veel voor terug. En wat ik zei, dat feesten, ja, dat kan ik inderdaad misschien één keer per weekend tegenwoordig doen.
Ja.
Maar doe ik dat drie keer, ja, dan ben ik echt gewoon het begin van de week is weg.
Ja, en het verschilt voor iedereen hoeveel lepeltjes bepaalde activiteiten kosten. Dus maar net wat je moeilijk vindt en wat je makkelijk afgaat.
Eigenlijk hebben we ook gewoon te weinig weekend, hè? Als je, ik vind dat we
sowieso
echt veel moeten werken in Nederland.
Ja,
en ik weet niet hoe dat voor jou is, maar zeker als je hooggevoelig bent en je bent een keer overprikkeld en je moet dan voor de camera. Ik kan me voorstellen dat je ook wel momenten hebt gehad dat je aan moest staan, maar terwijl je eigenlijk die niet kon, kon geven of kon leveren. Ik weet niet.
Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Maar ik probeerde dan wel mezelf altijd tegen mezelf te zeggen, oké, want ik heb ook wel echt dagen gehad dat ik een hele week alleen maar aan het filmen. En dan was ik echt helemaal af en toe echt helemaal gesloopt. Maar dan dacht ik altijd bij mezelf van, oké, er komt een rustigere tijd aan. En dan had ik altijd precies, dan leefde ik echt naar mijn vrije dag toe. Waardoor ik denk ik mezelf kon opladen daar. Door te blijven denken, oké, dan ben ik vrij en dan krijg ik het rustiger. Dag per dag, relativeren, het komt goed. Ik denk dat ik mezelf dat dan altijd tegen mezelf zei, waardoor ik het wel kon.
Ja, zit je daar nu nog steeds in dan? Of heb je nu wel een beetje al een manier gevonden in je werk, zeg maar, dat je zeg maar, op lange termijn zeg maar, het vol kan houden? Want ergens klinkt het voor mij ook weer, ik herken dat ook inderdaad, wat jij ook hebt, dat je dan af en toe echt toeleeft naar, oh ja, maar dan heb ik even pauze. Maar dan, eigenlijk is het natuurlijk helemaal geen gezonde situatie als je niet...
Als je alleen dan kan opladen.
Als je alleen dan kan opladen, inderdaad. Want het zou juist belangrijk zijn als je ook in het nu al...
Ja, dat zeg je wel mooi. Ja. Dat is confronterend wat je zegt. Maar ik denk wel dat ik het nu wel goed heb gedaan. Ik ben verhuisd naar Friesland weer. Waar ik heel veel rust uithaal. Alleen dat al. Ik weet niet waarom, maar ik heb een supergoeie keuze gemaakt. Eerst dacht ik, oh, is dat nou wel slim? Ik bedoel, mijn werk zit in Amsterdam. Wat haal ik maar? Ik ben heel erg blij. Ik weet niet zo goed waarom ik zo blij ben, maar... Het bevalt me goed, dus ik haal daar wel meer rust uit. Ja.
Maar dat is het verschil misschien wat je zegt, dat rationeel gezien was misschien Randstad slimmer, beter of zo, maar gevoelsmatig was die keuze gewoon veel meer in lijn met wat je wilde en dan voelde het dus ook fijn en goed. Ja.
Ja.
Misschien is het ook wel goed om dat hooggevoelig nog even wat meer aandacht te geven inderdaad, want het heeft volgens mij ook veel te maken toch met wat kost je veel energie en waar laat je van op en hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Ja, zeker. Ja, dat vroeg me ook al weer bij jou af. Maar doe je dan ook wel de dingen die je leuk vindt als het je zoveel energie kost, weet je wel? En dat vraag ik mezelf dan ook wel eens af van, ja, ben ik nu eigenlijk de dingen aan het doen omdat andere mensen dit van mij verwachten? En dat is dus eigenlijk een beetje een leren nee zeggen.
Ja.
Nou, dat kost natuurlijk superveel energie. En natuurlijk kijken van, wat vind ik nou leuk en wat vind ik niet leuk? En daarin jezelf beter leren kennen.
Ja.
Maar als ik dan die vraag mag stellen, inderdaad, komt dat dan eigenlijk door de dingen dat je met projecten bezig was, waar je maar ja tegen hebt gezegd, maar eigenlijk niet leuk vindt? Of stond je er ook wel achter? Want ik vraag me dan af van, geeft het dan ook niet een bepaalde energie, zeg maar? Dat is,
jawel, zeker.
Ja.
Ik heb echt werk wat ik ontzettend leuk vind om te doen.
Ja, cool.
Ja, dus nee, daar ligt dan niet zozeer aan. Maar ja, ik heb inderdaad dingen kosten. Maar ik denk wat bij mij ook veel... Ik neem gewoon heel snel prikkels op en gevoelens. En dat kost ook veel energie.
Ja.
Ik merk dat ik daar... Ik heb soms ook wel een superleuke dag gehad. Echt te gek. En dan een superleuk weekend. En dan was eigenlijk alles heel leuk. Maar dan kan ik wel weer even bijkomen van het weekend. Weet je, dat is zo raar.
Maar dit is nou precies inderdaad waar ik ook een aantal jaar geleden achter kwam. Ik heb het wel eens online op socials gepost. En daar kwam ook zoveel reactie op. En dat is dat de meeste mensen gaan denken... Je hebt introverte mensen. Iris, jij zelf. Ik was vroeger... heel erg in mezelf en ik sprak niet veel. En je hebt extraverte mensen. Nou, als ik dan een stereotype even mag geven. Jij komt hier binnen meteen aan het babbelen. Alleen het probleem is daarin dat het merendeel van de bevolking, meer dan 60%, is ambivert. Dat is allemaal onderzocht. En dat betekent dus eigenlijk gewoon goed in sociale interactie. En overigens zeg ik daarmee niet, Iris, dat jij dat niet bent, want we hebben hele leuke gesprekken. voordat ik dat verkeerd overbreng. Maar in ieder geval hartstikke goed in sociale interactie, heel erg leuk en zo, maar laat daar niet van op. En dan krijg je dus precies, want ik poste precies dit, van heb je ook vaker het gevoel van ik heb een superleuk weekend gehad, maar maandag ben je helemaal kapot. Dan is dit in ieder geval grote kans de reden. Dat betekent, tuurlijk haal je er veel plezier uit, maar geen energie. En dan is de oplossing, niet om het zo te noemen, maar in ieder geval vaak als je er dan wat meer balans in brengt, van misschien dus één feest in plaats van drie, werd vaak wel lekker.
Ja.
Ik stond namelijk altijd op het podium vroeger in de muziekindustrie. En toen dacht ik van ja, maar we doen steeds grotere shows en het zou toch tof moeten zijn. Maar ik werd eigenlijk hoe langer hoe moer. En dan ben ik ook nog eens een ochtendpersoon. Dus dan kwam ik om 6 uur 's nachts bijvoorbeeld thuis. Ja, maar 8 uur stond ik weer naast mijn bed, omdat het een soort mijn ritme dat ingaf. En na een maand was ik gewoon een spookje. Dat ik dacht van ja, maar dit kan toch niet. Ik doe zoveel leuke dingen en ik ga achteruit. En toen was uiteindelijk dat het ding, dat ik op locatie kwam en deelde het nieuwe mensen. Het publiek is altijd anders natuurlijk. De ene keer vliegt het een bierfles om de oren, de andere keer is iedereen. En dezelfde, het was zoveel of zo. En dat heb jij natuurlijk ook.
Ja, maar dat is ook echt, aan het begin van de podcast kwam je met percentages, maar dat is ook echt nu. Maar dat heeft ook te maken met social media, weet je. Je ziet alles. Je ziet allemaal festivals. Ik had toen voor de grap gepost laatst. Want ik had een story gemaakt met wanneer was Lowlands eigenlijk? Want mijn hele tijdlijn is vol, echt met iedereen. Maar je maakt elkaar ook helemaal gek, weet je? Iedereen maakt elkaar gek. En nu heb ik het alleen al, nu heb ik het gewoon over het feit dat we zien allemaal dingen, dat willen we ook. Maar ook die prikkels die je continu ziet. En je gaat jezelf vergelijken. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft momenteel met dat die cijfers zo belachelijk hoog liggen.
Ja. Echt. Hoe gebruik jij social media dan nu? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van je werk en van jouw merk eigenlijk, merk Sylvana. Maar
ja, ik hoef geen moeite te doen voor mijn social media. Dat is mijn gevoel. Ik denk, ik post stories wat ik letterlijk denk.
Ja.
Dus ik heb daar geen strategie bij. En af en toe denk ik, ja, ik moet even een fotootje maken. Of ik heb al heel lang niks gepost. Maar daar heb ik niet zoveel moeite mee. Waar ik wel moeite mee heb, en dat heb ik al eens vaker gezegd, is dat ik, wat je heel erg ziet, ook op social media, en dat merk je heel erg bij realityprogramma's, dat mensen doen daar mee. En die worden daar helemaal afgekafferd op social media. Helemaal belachelijk gemaakt. Worden daardoor onzeker. Zijn het niet gewend. Hebben nog nooit meegemaakt, zoiets. In één keer vet veel aandacht. En gaan dan zichzelf, gaan van alles aan zichzelf laten veranderen en zo, om dat perfecte beeld na te streven wat ze op social media zien en Kim Kardashian weet ik veel. En in combinatie met al die negatieve reacties wat ze op social media hebben gehad, ja, dat vind ik echt vreselijk.
Ja.
Echt heel erg.
En vind je de oplossing dan, zeg maar voor die mensen, doe niet mee in zo'n programma, want het is überhaupt vaak erop of eronder. Vind je van, nou, ze zouden beter begeleid moeten worden?
Ik denk dat ze veel beter begeleid zouden moeten worden.
Ja.
En ik denk ook dat productiemaatschappijen dan even mensen moeten scannen van tevoren. En dat is heel moeilijk, want niemand laat natuurlijk meteen het achterste van zijn tong zien. Maar je kan wel een beetje inschatten wat voor persoon je voor je hebt. En dan denken van, hey, is het slim om die mee te laten doen aan zo'n programma?
Ja. Maar misschien is voor de productie, dat vraag ik me ook vaak af. Zeker. Natuurlijk wel lekker als dat iemand net even wat meer labiel is.
Ja, showbiz, ja.
Want het is voor wat er op beeld gebeurt natuurlijk weer.
En dat vind ik heel erg.
Ja.
Ik vind het echt heel erg dat dat gebeurt. Ja.
Want hoe is jouw omgeving daarin, als ik dat mag vragen? Want je hebt Expeditie Robinson bijvoorbeeld.
Ja.
Daar krijg je natuurlijk ook heel wat aandacht over. En heb je dan de familie en vrienden waar je dan dingen bij kwijt kan? Of doe je dat allemaal zelf? Of?
Ja, nee, ja, zeker. Dus goed dat je dat vraagt. Want ik weet nog dat het begin, toen ik een beetje opkwam, dat ik echt geschrokken was van wat je over je heen krijgt. Ik vond dat zelf al heel heftig. Maar ik.
Even tussendoor, was dat de eerste keer dat het grote publiek eigenlijk Sylvana te zien kreeg zoals je echt bent? Want ik kan me voorstellen dat daarvoor was het of bijvoorbeeld Dumpert of zo, waar ze je voorbij zijn gekomen, of dus een foto. En ik denk ook dat het heel vaak is dat het of een kant van jezelf is die mensen dan zien, en een foto geeft mensen een hele eigen invulling aan, maar is ook niet wie jij bent.
Ik hoor echt zo vaak als mensen hebben echt een ander beeld van mij af en toe. Dat ik ineens ben. Ja.
Maar dat is ook wel eng natuurlijk, want als je dan ineens een expeditie wel helemaal jezelf bent, en als een programma wat nationaal wordt bekeken, en ze volgen jou bijvoorbeeld al 4 jaar, dan moet, ja, dat moet niet, maar dan krijg je ineens de kickback van, oh, wij dachten dat je zo bent en nu blijk je misschien ineens zo te zijn.
Oh nee, ik vond het juist wel fijn.
Ja.
Ik vond het heel fijn. Ik heb juist die mensen maar niet echt altijd kennen en dat ze juist een ander beeld, een negatiever beeld van mij hebben, dan denk ik van me, dan dat ik ben. Een heel oppervlakkig beeld.
Ja.
Terwijl ik van mezelf denk dat ik best wel wat meer ben dan dat. Ja.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja.
Daarom is het denk ik ook cool om zo'n gesprek te hebben, waarin ook gewoon weer iets meer de mens naar voren komt om elkaar te leren kennen in zo'n gesprek.
En, zeker.
Dat maakt het weer veel echter dan, ja, dan de platformen, zeg maar, waar je anders ook in te zien bent. Want dat speelt denk ik ook wel mee. Het platform Dumpert, waar je veel te zien bent, dat heeft misschien ook wel iets oppervlakkigs en alles een beetje weglachen. En, ja.
Ja. Ja, al moet ik zeggen dat ik dat nooit heb gedaan daar. Ik was, zeg maar, ja, ik ben altijd wel heel erg mezelf gebleven. En ik heb, want we dumptreten doen we ook, maar ik vind het als het oud mannetje valt, dan vind ik dat heel erg zielig. En dan zeg ik dat, terwijl andere mensen lachen daar misschien.
Ja, ja.
Dat is wel nuance, merk. En ik zou nooit, ik blijf daarin toch wel dicht bij mezelf. Maar ja, ik snap ook dat mensen dumperten meteen een beeld daarvan schetsen. Terwijl ik eigenlijk ook juist, bijvoorbeeld een filmpje met een draaiorgel. Er was een jongen, een draaiorgel vol passie. Dat ik zei, ik wil daarheen, naar die jongen toe. En dan ging die jongen, die vertelde over zijn draaiorgel, echt vol passie. En zijn lievelingsnummer, dat was een ode aan zijn vader, want die was overleden.
Ja.
En toen kreeg ik daarna een berichtje van de beste vriend van die vader. En die zei, deze jongen die zit in het spectrum heel diep. Die praat nooit, heeft nog nooit. En hij raakt gewoon geëmotioneerd bij jou. En ik vind dat zo mooi om te zien. Ja. Dank je wel. Dus ik probeer juist ook dat soort dingen heel erg te maken. En dat wordt heel goed opgevangen. Ja, ook door de kijkers.
En dan juist dat podium ook. Want hier hebben wij het toevallig in de pauze straks even over gehad van, maar aandacht zit toch al online. Daar ga je weinig aan veranderen. Maar het is vaak wel de vraag, wat doe je met die aandacht? Nou, we zijn net al in bepaalde realityprogramma's. Bijvoorbeeld is het vanuit de makers alleen maar lekker als het misgaat. Want dat is precies waar het voor bedoeld is. Ik vind het wel tof dat jij zegt inderdaad van, nou, ik probeer juist binnen een spectrum waarin al heel veel aandacht zit, wel mijn eigen touch eraan te geven, naar die ruimte voor op te zoeken.
Ja, en ik heb dus ook zelf een mini documentairetje gemaakt, dus over autisme, over mijn broer. Omdat ik hem zo trots en zo dapper. En ik heb gezegd, jongens, willen jullie dit op Dumpert zetten? Ik ben heel erg benieuwd hoe het wordt ontvangen.
Ja.
Nou, het werd ontzettend goed ontvangen. En heel veel mensen die zich ook weer herkennen in bepaalde dingen. En weet je, het is iedereen die, ja, het is zo goed om, soms dan denken we zo in hokjes of zo, terwijl het helemaal niet hoeft.
Om het even los te trekken, inderdaad. Ja. Waar liggen daarin jouw ambities als je naar wat langere termijn kijkt? Van, zou jij meer andere programma's willen maken? Ben je daar meer in het perspectief mee bezig? Van, op een gegeven moment zou ik dit wel eens willen?
Ja, ik wil wel. Ik heb zelf op YouTube ben ik een paar keer gewoon uit mijn gevoel ziel een actie begonnen waarin ik mensen help. Een reuzenrad was gestolen van een opa. En dan wil ik mensen, pak ik overal, ga ik mensen zoeken, weet je, elkaar versterken en dan uiteindelijk elkaar een beetje helpen, want ik vind dat we elkaar veel te weinig helpen. Echt veel te weinig. Iedereen is egoïstisch en met zichzelf bezig. Nou, niet bagatelliseren, maar in het algemene maatschappij.
Ja.
Ik wil daar wel echt af en toe. Ja, de wereld is al zo gemeen en zo hard. Daarin wil ik, daar ben ik wel echt mee bezig. En daar wil ik wel wat meer mee doen in de toekomst ook.
Ja, precies, om daar echt impact in te kunnen maken. Mensen meer te verbinden in plaats van nog meer uit elkaar te drijven. Ja,
heel erg, ja.
Nou, daar ben je hier al ook goed mee bezig natuurlijk. Ho, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Misschien heb je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering het gevoel alsof het over jou gaat. Een gevoel van herkenning. Misschien ervaar je zelf stress of druk, vind je het moeilijk om fouten te maken of lastig om keuzes te maken. En dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je nog niet weet hoe dat je dit kunt veranderen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge gemaakt, zodat je vandaag nog het verschil mee kunt maken. Al duizenden mensen gingen hiervoor en hebben hier voordeel uitgehaald. En je leert bijvoorbeeld hoe dat je om kunt gaan met faalangst en perfectionisme. Hoe dat je meer vanuit je gevoel keuzes kunt maken. En hoe dat je af en toe even kunt uitschakelen, ontspannen en daardoor weer energie opladen om met frisse energie ook je dag in te gaan. Dus schrijf je in via de link in de omschrijving en maak vandaag nog het verschil voor je eigen bestwil. Hey, om toch nog even voor te pakken op wat je zegt van ik begrijp dat je zegt, ik zie altijd overal het positieve van in. Want dat is een bepaalde mindset, je bril waardoor je naar de wereld kijkt.
Ja.
Maar dat betekent niet dat het ook altijd alleen maar goed gaat. En ik heb veel interviews met je gecheckt. En als ik dan eerlijk mag zijn, dan Ik voel dat helemaal. Alleen soms vraag je me af, waar heb jij dan een keer even gewoon het asfalt geraakt? Zeg maar, dat je zei van ja, maar dit was wel een periode of een moment in mijn leven dat het gewoon even niet, ook al probeer ik er positief naar te kijken, maar het was gewoon ruk, het was kut en het werkte even niet voor me.
Ja, die periode heb ik ook wel gehad.
Ja.
Ja.
Wil je daar eens over vertellen? Want ik ben er namelijk heel erg benieuwd naar om het volledige beeld te kunnen begrijpen.
Zeker. Maar dat was ook gewoon een heftig jaar voor mij. Dat is niet eens zo lang geleden, dat is een jaar geleden. Toen ben ik mijn neefje verloren.
Ja.
En dat vind ik nog steeds echt heel erg. Dus dat emotioneert me ook. Dat was voor mij echt heel heftig. Dat was van mijn zus.
Ja.
Nou ja, dat is... En dan... Ja, toen zat ik wel echt... Mijn relatie ging uit. Mijn neefje verloren. Alles zat tegen. En toen was ik wel echt... echt gewoon even kapot, weet je wel.
Ja, de grond onder je voeten vandaan.
Ja, en toen was er ook nog... dat er bepaalde leugens over mij werden verspreiden in de media. Waar ook echt... Nou, wat ik gewoon heel erg vond. Waarvan ik dacht... Ook over Expeditie Robinson. Want ik dacht, what the fuck? Ik heb zo'n mooie tijd gehad. En nu krijg ik een negatieve lading.
Ja.
Waar ik ook niet echt goed in werd ondersteund destijds door RTL, vind ik. Want ik zei, jongens, het is gewoon onzin wat er allemaal gegaan is. En toen zat ik echt er doorheen, ja.
Ja, veel op elkaar, zeg maar, wat dan uiteindelijk toch maakt dat...
Ja, en mijn neefje, dat vond ik gewoon het allerergst, ja.
Hoe was je band met hem? Want je zegt al, ik ben echt een familiemens, dus dat...
Nou, het was... Het is, mijn zus is bevallen en toen is het overleden, zeg maar.
Oh, wauw.
Dus ik heb mijn band, dat weet ik niet. Toch?
Ja.
Maar ik vond het gewoon voor mijn zus zo fucking heftig. Ja, toen zat ik echt,
Begrijp ik, ja. Mijn ouders hebben namelijk ook een miskraam gehad. Ik had eigenlijk nog een zusje moeten hebben.
Ja.
En ja, toen dat gebeurde was ik zo jong dat ik dat niet had meegekregen. Maar ik heb er later wel veel met mijn ouders over gehad. Omdat dat bij hun zoveel impact heeft gemaakt dat ze zeiden, we zijn daardoor hebben besloten gewoon geen kinderen meer naast jou te willen. En ook met mijn moeder later veel over gesproken. Toen kreeg ik inderdaad pas door hoe heftig en traumatisch zoiets is. En niet alleen voor jezelf, dus maar ook nog eens voor je omgeving inderdaad.
Ja.
Dus...
Nee, toen zat ik echt, ben ik ook gewoon even een weekje of een paar weken gewoon even gewoon offline gegaan. En helemaal, ja.
Ja.
En dat raakt me nu nog steeds. Ik vind het gewoon, Ja, ik vind dat nog steeds heftig allemaal.
Ja, maar dat is niet raar natuurlijk. Wat je zegt van als het pas een jaar geleden is en ook vaak, en daarom praten we, hier vind ik het fijn wel in deze setting hier ook over, want hoe vaker je over iets hebt natuurlijk, hoe niet hoe meer het ook slijt, maar in ieder geval wel ook hoe meer je het verwerkt, laat ik het zo zeggen.
Oh, zeker, ja.
Misschien om nog heel even, maar, want je zegt, bij Expeditie, daar werden op het duur wat roddels gespreid, terwijl ik heb het niet meegekregen. Namelijk nee. Ten eerste best wel laat na je deelname is, toch?
Ja. Klopt.
En ten tweede ook, gebeurt er online volgens mij überhaupt al heel veel, waardoor je dat wel in de basis gewend bent. Wat was het dan dat je hier zo persoonlijk in heeft geraakt?
Ik kan niet tegen onrecht.
Ja.
Ik kan er gewoon niet tegen. En in elke zin kan ik daar niet tegen. En ik kan er niet tegen als er iets wordt gezegd wat niet waar is.
Ja.
Dus dat vind ik gewoon kut.
Ja, en dan is het ineens de media waar je normaal onderdeel van bent, kan ik me voorstellen, ook een heel moeilijk apparaat om tegen te strijden. Want je hebt geen...
Ja, dan denk ik, wat, er wordt iets over gezegd wat gewoon echt niet waar is. En dat je dan moet gaan verantwoorden voor iets.
Ja.
Dat vind ik echt bizar dat mijn vader zegt, maar Hussel, is dat gebeurd? Alsjeblieft, waar moet ik nou tegen mijn vader zeggen?
Ja.
Kom op, je kent mij toch? Je weet toch... Dit, nou,
ja, ik kan me voorstellen dat je...
Dus dat... Het kwam gewoon allemaal in één keer tegelijk. En dat was echt... Ja, dan lig gewoon, was ik er gewoon af. Ja.
Ja. Wat heeft ze uiteindelijk er doorheen geholpen op dat moment? Was dat een bepaald persoon of heb je iets...
Nou, ik denk toch... Het is heel raar, want op dat moment bevroor ik en was ik gewoon... Kijk, nu raakt het me, maar toen heb ik... Als ik zo sterk voor mijn zus en voor mijn moeder en ik heb echt... Heel weinig, ik heb nooit echt gehad. Dat is zo raar. Zo nu zit ik misschien met anderen en is het makkelijker. Dat ik ook een gevoel had dat ik sterk voor hem moest zijn. Maar ik denk, wat heeft me geholpen? Ja, praten. Veel erover praten, toch wel.
Ja.
En je moet door, weet je. Je moet dan, ja.
Dat is het enige wat door, altijd doorgaat. Ja, zeker.
En tijd. Tijd is ook een heel erg vaak.
Ja.
Afleiding. Niet erin blijven hangen, weet je. Je moet ook... ja, je moet op een gegeven moment toch weer naar buiten en
leven oppakken
en
ja,
te doen en met mensen afspreken waar je blij van wordt, positieve energie opzoeken. Ja.
Sta je nu anders in de media? Misschien om dit blokje even af te ronden, maar dat dit ineens een soort kant was die je nog niet eerder op die manier had ervaren? Of was het meer dat je de kant nu voor het eerst zag met wel wist van dit is hoe het
ook kan,
hoe het kan turnen? Ja.
Een oneerlijke kant of zo.
Tuurlijk, ja, ja, zeker.
Ja, maar dat kan dus ook, ja. Ja, maar gewoon de media kan sowieso heel hard zijn. Mensen kunnen alles maar over je schrijven en doen. En ja, dat is ook gewoon...
Ja.
Maar daar kan ik op zich dan wel weer tegen. Over nare reacties en zo, dat laat ik gewoon allemaal los. Maar, ja.
Ja. Ik vind wel dat je een heel mooi antwoord geeft van precies eigenlijk wat je nu zegt. Het zeggen inderdaad van nou, de media is hard en daar moet ik dan maar mee dealen. Dat is meer ook het hard zijn voor jezelf. Maar ik zie heel graag de mens en de persoon. Achter nogmaals, als ik jou nog nooit heb gezien, dan zie ik gewoon het mediaplaatje of zo, wat ik dan maar te zien krijg.
Ja.
Maar door alleen maar te zeggen, ja, de media is hard en dan moet je maar mee omleren gaan. Dan geef je nu ineens wel duidelijk aan, maar ja, bij mij zit er ook een grens en dat raakt me gewoon en dat is gewoon kut.
Tuurlijk.
En het zou eigenlijk niet zo moeten zijn. En we hebben al vaker nu deze aflevering gezegd van nou, je kunt op een gegeven moment ook zelf een soort van de verandering inzetten. Dat kunnen denk ik mensen ook die aan bepaalde desks bijvoorbeeld staan of die bepaalde dus reality programma's maken of podcasts maken, whatever.
Ja.
Maar dan moet je inderdaad wel zelf dan weer voor gaan staan natuurlijk. Net zoals jij doet met de programma's die je wilt maken of die je gaat maken.
Ja, maar ik merk wel dat je ziet wel steeds meer dat het gebeurt.
Ja.
En dat vind ik wel mooi.
Omdat iedereen natuurlijk tegenwoordig ook gewoon eigenlijk zijn eigen tv-zender kan starten. En als er dan animo over is, dan, ja, dan,
dat is het. Ja.
Dan komt het inderdaad.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als we het hebben over dat er dingen over je gedacht of gezegd worden die niet waar zijn. Hebben jullie daar ervaring mee, Lars en Iris?
Ja, ik denk toch, als ik mag eerlijk mag zeggen, als media of publiek persoon, dat het heel anders is en op grotere schaal misschien zo kan werken. En ik merk ook echt, als jij hierover aan praat bent, dat doet mij dat ook echt wel. Ik vind het zo, wat je zegt, onrecht, dat is zo kut eigenlijk. En omdat je dan maar in op een bepaalde podium staat, dan mag dat dan of kan dat dan. Dat is echt...
Ja.
Nou, volgens mij heb jij daar inmiddels wel heel erg je weg in gevonden. En ook wat je juist wel helpt om dat te doorstaan.
Nou, om misschien even naar het thema te trekken, wat ik ermee bedoel, is dat op mentale gezondheid natuurlijk ook heel erg een stigma en taboe hangt. Waardoor dat, Iris, jij zei bijvoorbeeld, ik heb in therapie gezeten. Alleen al wanneer je dat zegt, dat een bepaald beeld bij andere mensen gecreëerd, waardoor ze je op een bepaalde manier zien misschien of beschrijven die helemaal niet klopt.
Ja, zeker. Ja, en alleen al als ik korte mouwen draag. Ik bedoel, ik heb best veel littekens van jarenlang zelfbeschadiging.
Ja.
Daar hebben mensen ook al heel vaak een mening over. En ik heb gelukkig zelf het niet meegemaakt dat er echt nare dingen over werden gezegd, maar... Ik ken heel veel mensen die gewoon op straat worden uitgejouwd of wat dan ook. Alleen maar om hoe ze eruit zien, weet je wel. Zonder dat ze het verhaal erachter kennen. Maar dat stigma is echt enorm groot.
Mensen is zo veroordelend. Weet je, ziet iemand, je hebt meteen een dat kun je niks aan doen als mens. Je hebt meteen dat je iets denkt of het gaat door je hoofd. En dat is prima, dat mag er zijn. Maar ik vind dat we als maatschappij toch, weet je, dat we gewoon... Een beetje respect naar elkaar en praat er maar over.
Ja.
Niet zo meteen een vooroordeel. Weet je? Ik vind dat zo...
Ja, dat is een beetje moeite doen, toch? Van leren elkaar begrijpen in plaats van veroordelen is makkelijk.
Ja.
Dat is wel, ik hoef er niets mee te maken te hebben, hoef je ook geen moeite te doen.
Ja.
En daarom voel ik je dat in het begin ook. Want ik ben in een klein dorp in Limburg opgegroeid en opgevoed. En waarom ik uiteindelijk daar weg ben gegaan... Niet dat Limburg en Friesland meteen hetzelfde zijn, maar dat is toch wel vaak van in kleinere communities zie je dat... Omdat ik heel erg merkte, bij mij in ieder geval, dat alles wat anders was dan wat daar gebeurde, werd heel erg veroordeeld meteen. En dan was ik meteen een keuze maken van, oké, wil je daarbij horen, dan hoor je niet meer hierbij.
Oké, ja.
Dat kon zijn, ik hield niet van voetbal, nou de rest wel, dus ga je mee voetballen of niet? Ja, ik kan dat je het niet doet, maar dan ben je meteen raar en dan zit je niet bij dit clubje.
Yeah.
Terwijl ik altijd dacht van, ja, maar ik ben benieuwd, zeg maar, ik wil het allemaal proeven en proberen. En ik hield dan toevallig nog steeds eigenlijk niet van voetbal, maar ook met andere culturen. Van op een gegeven moment kreeg je een wijk waarin heel veel Marokkaanse mensen woonden. Dat ik dacht van, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar allemaal gebeurt en wie ze zijn. Maar er werd continu bijna een soort van naar mij toen opgedrongen van, ja, je moet nu een keuze maken. Dus of zij of wij, maar samen bestaat dat niet. En toen ik helemaal naar de stad verhuisde, toen kreeg ik een soort van te zien van, oh wauw, hier... Gebeurde dus wel en kan ik het wel allemaal ontdekken. En zo mooi is het als dat samen kan bestaan. Maar jij, hoe heb jij dat ervaren dan in de plek waar jij vandaan komt?
Ja, in Friesland is het natuurlijk ook wel een beetje zo. Ja. Ik was altijd, ja, ik wilde juist altijd waar iedereen links ging, ging ik altijd rechts.
Ja.
En nog steeds ben ik af en toe een beetje rebels wat dat betreft. Ik vind het altijd wel leuk om juist andere dingen te doen dan wat mensen willen. En mijn moeder die was daar gewoon, is nog steeds, die stimuleerde mij daar altijd heel erg in. Dus doe lekker waar jij gelukkig van wordt, wat jij leuk vindt.
Ja.
Welke kant als jij daar met hun... Dus daar heb ik niet zo, dat heb ik niet zo gehad.
Ja.
Nee.
Maar dat is juist heel fijn. En dus ook niet door de mensen daaromheen. Want inderdaad, in je gezin had ik dat overigens ook niet. Mijn ouders waren heel supportive inderdaad. Maar als ik daar buiten kwam, dan merkte ik toch wel van oké, hier wordt het niet echt gewaardeerd.
Nee, dat valt op zich wel mee. Ik heb dat niet zo ervaren. Nee.
Nou, top.
Ja, ja. Ik heb wel ervaren vanuit huis of ook van mijn moeder dat ik wel altijd moest altijd sterk zijn, weet je wel. Dus
ja,
ja, ik moest altijd ja, gewoon sterk zijn. En dat ik zelf nu gewoon heel erg met mijn moeder bezig ben van nee, je hoeft niet altijd sterk te zijn, weet je. Het mag, je mag ook af en toe wel of ja, of ook... Ook iets heel, het is iets heel anders, maar als je ergens pijn van had, mijn moeder gaat nooit naar de dokter. En ik doe gewoon, als je,
ja,
maar gewoon pijn, zo, waarom moet ze zo streng voor zichzelf zijn? Liever als jij echt last van je knieën hebt, liever te vaak naar de dokter dan, weet je?
Zeker, dus, ja.
Ik ben mijn moeder nu af en toe nog een beetje dingen aan het leren. En dan zeg ik ook, want die opvoeding, ik heb een super opvoeding gehad daar niet van, maar dat zeg ik ook tegen mijn zus en zo, weet je? Want je neemt dat... We hoeven niet zo streng voor jezelf te zijn. Echt niet. Je moet een beetje... Als je ergens last gaat, doe. Weet je, dat heb ik wel. Ik moest altijd sterk zijn.
Ja, en ik wil jullie ook vooral meegeven, denk ik, na dit mooie gesprek. Dat ik vind dat jullie op je eigen manier allemaal heel erg sterk zijn. En misschien, wat jij ook zegt, misschien niet op de manier waarop we dat standaard opvatten. Dat je dan maar een soort emotieloos doek moet zijn en altijd zo moet staan. Maar juist door een stukje van jezelf te laten zien wat minder vaak gezien wordt, maar wat er juist wel heel erg mag zijn.
Ja.
En als je het dan over inspireren hebt, wat ik jou heel vaak heb horen zeggen deze aflevering, dan denk ik altijd, ik heb er vaak over nagedacht van wat maakt bepaalde mensen nou dat we zeggen, hé, diegene is inspirerend of dat is een inspirerend verhaal. En dat zijn eigenlijk altijd de verhalen die dat inderdaad anders zijn dan de mensen die het gebaande pad hebben gelopen. Want anders dan zou het gewoon meegaan in de massa en niet per se opvallen. En daarom denk ik dat ieder van jullie vandaag op zijn eigen manier daarin heel inspirerend is geweest voor een ander. Omdat het juist nogmaals een kant is die niet vaak wordt gezien of gezien gelaten wordt. En daar hebben we nu wel weer een paar stappen in de richting van gezet. Dus daar wil ik iedereen heel erg voor bedanken.
Ja, ik jullie ook.
Ik denk dat het uiteindelijk ook gewoon heel mooi kan zijn om je eigen coach te zijn. Dus af en toe even... iets streng voor jezelf zijn mag wel, maar ook die lieve kant en oppeppende kant. En als je uiteindelijk je eigen coach kan zijn, dan kom je een heel eind, denk ik.
Ja, want jullie hebben ook, nou ja, ik denk iedereen, sowieso iedereen in deze ruimte, dat zien de mensen thuis niet, maar ook we hebben cameramensen en regisseur. Iedereen in deze ruimte heeft een rugzakje, weet je wel, iedereen.
Ja.
En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat gewoon te weten en om daarover te praten. Zo hebben we allemaal ook ervaringen. Ik vroeg me af, als we tegen het einde van de podcast aanlopen, hebben jullie nog advies voor mensen die nu kijken? Iets waarvan jij denkt, ja, dit heeft mijn leven beter gemaakt of hier, dit helpt mij in het leven. Hebben jullie, wat is jullie iets waarvan jullie denken, hey?
Ik geef hem eerst aan Lars.
Ja, ik denk gewoon wat ik zelf net zei, ik probeer gewoon steeds meer mijn eigen coach te worden. Dus af en toe lief te zijn, maar ook soms wel even streng voor mezelf zijn van... Probeer het normaal wel gewoon, maar als je elke keer te lief gaat zijn, dan kom je ook niet veel verder. Dan is dat vaak een beetje de makkelijke uitweg ingaan. Dus daar probeer ik eigenlijk naartoe te werken om mijn eigen coach te worden. En dat vind ik voor mezelf wel gewoon een mooie richting en herinnering.
Ja. En jij, Iris?
Ik hoor heel vaak de cliché van ja, je moet open zijn, want dat is goed. En ik vond het zelf altijd ingewikkeld, want ik dacht ja... Bepak zelf wel. Maar ik heb nu wel ondervonden dat open zijn en je verhaal vertellen voor jezelf heel fijn is. Maar dat het ook een enorme opening aan anderen geeft. En die instelling die helpt mij wel om toch maar weer dit soort dingen te doen. Of toch wat meer van mezelf te laten zien. Omdat ik gewoon merk van als ik die eerste stap zet, wordt het voor andere mensen ook een veiligere omgeving. Om ook iets meer te delen, weet je wel. Om ook iets... eerlijker te zijn over hoe het nou echt gaat en zo. Dus
ja,
op die manier, ja, dat helpt mij wel heel erg om te denken van ja, doe mezelf er een plezier mee, maar voor anderen is het ook fijn als ik die kant ook laat zien.
En natuurlijk ook dat je gezien mag worden. Wat jij ook zegt, ja, van iedereen heeft zijn rugzakje, maar iedereen heeft dus ook zijn eigen verhaal. En het lijkt vaak voor sommige mensen van, oh, ik moet inderdaad bijvoorbeeld per se een groot bereik hebben, want anders doet mijn verhaal er niet toe. Terwijl ik juist denk van ja, maar voor elk verhaal bestaat een podium. Mm. En kun je ergens delen. Dat betekent niet dat het meteen natuurlijk ook moet. Maar als het voor jezelf iets doet inderdaad, dan is het altijd waar, denk ik, om dat touw eens te gaan volgen en te kijken wat daar uitkomt. En ik denk dat dat ook is wat je zegt van ja, tips, ik heb daar inderdaad vaak over nagedacht, omdat het lastig is van, dan wil je vaak hele concrete en praktische dingen natuurlijk gaan noemen.
Terwijl dat is er natuurlijk niet, er is niet echt een handvat of...
Nee, maar ik weet wel dat van de 3 momenten in mijn leven die echt wezenlijk heel veel bepalend zijn geweest, dat altijd momenten zijn geweest waarin mijn gevoel iets anders zijn dan mijn hoofd. Dus ik noem maar een voorbeeld van... Het ging toen ik 14 was ineens heel erg goed met mijn band, maar ik zag het perspectief niet helemaal en we konden er niet van rondkomen. En toen begon ik heel erg te twijfelen. Dus mijn hoofd zei, en iedereen zei van ja, maar je bent nu toch bij die grote podia, je moet nu doorgaan. En toen heb ik gezegd van nou, ik ga even een andere afslag in. Vervolgens toen ik me van het mbo naar de unie opwerkte en ik was eenmaal daar, ik had die master, zei iedereen van oh, dan ga je nu aan de slag natuurlijk. Toen zei ik nee, ik ga er weer af van, ik ga ondernemen. En het zijn altijd hele moeilijke keuzes die je daar... bij komen kijken, want nogmaals, iedereen zegt van ja, waarom zou je dat in godsnaam doen? Maar daarnaast geven ze zoveel rust en energie, omdat het in dat gevoel klopt, dat je ook steeds dichter in de buurt komt van wat voor jou inderdaad werkt. Omdat het bijna altijd lijkt alsof wanneer wij geboren worden en je naar school gaat, dat er een menukaartje ligt met 10 opties en dat het is van nou, you get 2 shots, maar er zijn 10 opties, dus je moet nu maar in 1 of 2 keer raakschieten. Terwijl ik denk, dat hoor je bij ons nu ook en bij iedereen die uiteindelijk doen wat ze mooi vinden. Daar gaat gewoon een zoektocht aan vooraf en van allerlei zijpaden en wegen waarin ze, wat jij ook zei, gewoon vol zelfvertrouwen in zijn geslagen. En ik denk dat je dan gewoon elke dag wel zo gelukkig mogelijk kan leven. Dat je gewoon iets doet wat op dat moment in lijn ligt met jouw gevoel. Net zoals dat wij hier vandaag zijn en hopelijk dat voor iedereen voelt van hey, dit was het waard om voor te gaan. En geld is daar heel vaak bij mij nog niet eens... bij aan de orde. Dat heb je natuurlijk wel nodig en heel veel opdrachten hebben dat ook wel nodig, maar daar krijg ik niet datzelfde gevoel van als van bijvoorbeeld dit soort dingen.
Ja, en dat is ook heel goed om, het is wel lastig om naar je gevoel te luisteren af en toe, maar ik denk dat het ook goed is om niet aan te veel mensen advies te gaan vragen op dat moment, terwijl, want vaak weet je het zelf toch wel. Dus probeer echt even na te denken, oké, wat wil ik zelf? Wat wil ik nou echt? In plaats van je te, misschien te laten beïnvloeden door je omgeving of waardoor je dan ook weer af en toe niet naar je gevoel kan luisteren. En daar dan weer misschien gelukkig van kan worden.
Voelen is helen, zeg ik altijd.
Voelen is helen, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen, misschien die nu luisteren, die denken van, dat is heel lastig. Hoe luister je nou echt naar je gevoel?
Ja.
Want dat is ook wel eens moeilijk.
En ook dat is trainen, denk ik. Hetzelfde als een sport beoefenen. Dat is echt, ja, dat moet je oefenen. Ja.
Dat zeg je dus heel goed, want zo heb ik het echt ervaren. Wat ik zei, die momentjes die ik net noemde in mijn leven, dat zijn er uiteindelijk nog veel meer geweest. Maar dat je ineens denkt van, hé, nu voel ik iets in mijn onderbuik. En laat ik dat eens een kans geven. En in het begin, inderdaad, vroeger deed ik dat nooit. En dan was ik vooral teleurgesteld. Dan dacht ik er heel erg aan terug en dacht van, ja, waarom heb ik het nou niet gedaan? Ik noem het Instagram is ook zo'n voorbeeld.
Ja.
Dat ik toen dat gebeurde, dacht van ja, ik wil hier iets. En dan ging ik bijvoorbeeld met mode aan de slag, want dat interesseerde me op dat moment. Maar mijn omgeving zei van ja, wat ga jij nou ineens met mode? Moet je hem zien dan met zijn hoedje? En weet je wel, allemaal, doe dat nou maar niet. Tja. En ben ik dus mee gestopt. En 6 jaar later dacht ik van ja, als ik dat nou gewoon had gevolgd, wat was er dan gebeurd? Ik zeg niet dat ik het, weet je wel, dat het dat had moeten zijn. Maar alleen al het proberen daarvan, ja, is de moeite waard.
Tuurlijk.
En ik ben steeds vaker, dus als je dat gevoel inderdaad herkent en je traint dat van, hé, daar is het weer en je volgt het. Deze podcast is precies hetzelfde. 2 jaar geleden was ik alleen onderweg met 2 koffertjes naar mensen toe. Toen zeiden mensen ook weer van, ja, en denk je daar nou geld mee te gaan verdienen? Of waarom
ga
je dat doen?
Weer die oordelen.
Ja, en dan is het wel grappig om 2 jaar later dan te zien, want dat patroon ga je ook herkennen, dat als je er dan mee doorgaat en het blijkt je geluk te geven en anderen gaan er ook op aan en mee, dan krijg je weer heel vaak de opmerking van, oh, dat is wel heel erg tof eigenlijk wat je doet. Nou, ik zou dus eigenlijk ook zoiets wel willen, maar.
Ja.
En dan denk ik van, oh ja, dus die maar soms een kans geven, dat biedt heel veel ruimte voor jezelf, denk ik, om gewoon op mooiere plekken met leukere mensen in contact te komen en het leven gewoon überhaupt wat leuker te maken. Want het is inderdaad, laten we wel met die positieve noot afsluiten, vooral heel erg leuk.
Absoluut.
Dus ja, Sylvana, nogmaals thanks. Ik vind het heel mooi om deze kant van je gezien te hebben. Nogmaals, die heb je ook vaker laten zien, dus daar gaat het niet om. Maar ik heb wel het idee dat er net weer een laagje bij is gekomen. In ieder geval voor mijn gevoel. En dat vind ik heel erg mooi.
Ja, ik wil jullie ook heel erg bedanken. We hadden nog wel uren door kunnen kletsen, want het is allemaal inspirerende verhalen hier. Ja. Dus dank je wel dat ik hier mocht zijn.
Had je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering nou een gevoel van herkenning, alsof het over jou ging? Misschien doordat je zelf een bepaalde stress of druk ervaart, misschien omdat je het moeilijk vindt om fout te maken of om keuzes vanuit je gevoel te maken, dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je op dit moment nog niet weet hoe dat je dit kunt doen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge ontwikkeld waarmee dat je vandaag nog het verschil kunt gaan maken. Duizenden mensen zijn je al voorgegaan en die hebben een voordeel hiermee gedaan. Zo zijn ze beter leren omgaan met hun perfectionisme, leer je betere keuzes te maken vanuit dus dat gevoel en leer je dat je af en toe even kunt uitschakelen, kunt ontspannen, zodat je vervolgens weer opgeladen aan je dag kunt beginnen. Dus klik op de link onderin de omschrijving om direct te beginnen en maak vandaag nog het verschil voor jouw eigen bestwil.